Ja, we zijn met elkaar, hebben de Jacobusbrief afgerond. En ik dacht, het is misschien best wel goed om eigenlijk in de Bijbel de volgende brief te pakken die daarna staat. En dat is de Petrusbrief. We gaan een begin maken met de Petrusbrief. Dat wil zeggen, vanavond wil ik graag met u een inleiding houden over wat algemeenheden over de Petrusbrief. En dan wil ik volgende keer beginnen met de uitleg van de Petrusbrief en met u vers voor vers doornemen. De Petrusbrief behoort bij de algemene brieven. Er zijn een aantal brieven die Paulus specifiek aan een gemeente geschreven heeft, maar de Petrusbrief behoort bij de algemene brieven. Er zijn officieel 7 algemene brieven in het Nieuwe Testament. Dat zijn de 2 Petrusbrieven, dat zijn de 3 Johannesbrieven, en dat is de Jacobusbrief en dat is de Judasbrief. Dat zijn 7 algemene brieven die we kunnen vinden in de Bijbel. Petrus schrijft deze brief, en u kunt dat al vinden in het eerste vers, aan de verstrooide, de verstrooiing. Die zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Nou, als je deze gebieden opzoekt op een kaartje, misschien achter uw Bijbel, dan zult u ontdekken dat dit het heel klein Azië bestrijkt. Je hebt het dan eigenlijk over het gehele Turkije, met een stuk van Syrië, Petrus deze, ja, eigenlijk deze brief aanschrijft, dus niet aan een specifieke gemeente, maar eigenlijk als een soort rondschrijfbrief aan al deze gemeenten. Dit zijn in tegenstelling tot de Jacobusbrief. Jacobus die schreef aan Joodse christenen. En daar hebben we het uitvoerig over gehad. Dat waren christenen die nog met 2 benen in de wet stonden, ijveraars van de wet waren, de Shabbat hielden, de feestdagen van Israël hielden, de spijswetten, die dus met hun ene been in het Jodendom stonden en met een andere been eigenlijk in de heidense gemeente, in de gewone gemeente. Petrus die schreef deze brief aan christenen die niet alleen uit de Joden komen, maar ook uit de heidenen. En ik zal u daar een paar voorbeelden van noemen. U kunt het bijvoorbeeld vinden in hoofdstuk 1 vers 18. Dan zullen we 3 versen daarover lezen, waaruit blijkt dat Petrus dus deze brief schrijft aan christenen die ook uit de heidense, ja, het heidense leven tot geloof gekomen zijn. Dat kunt u bijvoorbeeld vinden in vers 18 van het eerste vers. Daar staat vers 17 te beginnen. En indien gij hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap. En daar wordt eigenlijk mee bedoeld dat je eigenlijk buiten het volk, buiten de relatie met God leefde, vreemdelingschap. En dan staat er weten dat gij niet met vergankelijke dingen zilver of zout, goud zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel die u van uw vader overgeleefd is. Dus ze leefden in vreemdelingschap, in een ijdele wandel van de vader overgeleverd. Dus hieruit kun je dus concluderen dat het niet om echte mensen ging die nauwgezet in het Jodendom opgegroeid waren. Dat kunt u ook vinden in hoofdstuk 2 vers 9 en 10. Hoofdstuk 2 vers 9 en 10. Daar staat: gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbelicht. U eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Dus ook van buitenaf nu een volk van God. En dan nog 1 vers in hoofdstuk 4 vers 3. Daar komt het ook naar boven dat Petrus dus echt schrijft aan heidense christenen. In hoofdstuk 4 vers 3 daar staat: want er is tijd genoeg voorbij gegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerte, dronkenschap, brasserijen, drinken en zedelijke afgoderij. Nou, dat had hij nooit kunnen schrijven als het hier aan Joden geschreven was. Dus de brief aan de Petrus, de Petrusbrief, is dus duidelijk anders gericht dan de brief die Jacobus schrijft aan Joodse christenen. Wat misschien ook wel goed is om te weten, dat is dat Petrus, en u heeft nou toch het einde van de Petrusbrief zo'n beetje voor u liggen, dat Petrus deze brief schrijft door Silvanus. En dat kunt u vinden in het 12e vers van het 5e hoofdstuk, 1 Petrus 5 vers 12. Daar schrijft Petrus, door Silvanus, die naar ik meen voor u een betrouwbaar broeder is, heb ik in het kort geschreven om u te bemoedigen en te getuigen dat dit de ware genade van God is en daarin moet gij staan. Het is een heel belangrijk vers dit. Aan de ene kant zie je dus dat Petrus waarschijnlijk niet zelf schrijft. Het zou ook heel goed kunnen zijn dat Petrus gewoon helemaal niet zelf kon schrijven. Hij wordt zelfs ongeletterd genoemd. Hè? Ongeletterd. En de letterlijke vertaling van ongeletterd is analfabeet. Petrus was een visser. Petrus was iemand die gewoon met zijn handen heel goed kon werken. Maar Petrus had iemand bij zich, Silvanus. En Silvanus heeft deze brief opgeschreven. En Silvanus, misschien wel leuk om dat te weten, is dezelfde persoon als Silas. En Silas en Silvanus is dus dezelfde persoon, is altijd een medewerker geweest van Paulus. U weet dat Paulus en Silas wel eens een keer in de gevangenis gezeten hebben in Filippi. En dat Silas of Silvanus nu ook voor Petrus deze brief op schrift stelt. En misschien is het wel goed om dan ook te weten waarom. Nou, daar staat in datzelfde vers, in vers 12 van hoofdstuk 5, ik heb u kort geschreven om u a. te bemoedigen en 2. te betuigen dat dit de ware genade van God is, daarin moet gij vaststaan. Nou, dat is de reden waarom dat Petrus deze brief schrijft. Petrus, die werd door de gemeenten in Azië gezien als, ja, als toch wel de geestelijke vader. Als er wat aan de hand was, als er problemen waren, dan keek men toch altijd naar Jeruzalem. En daar was Petrus. En Petrus werd altijd gezien als, ja, toch wel die eerste tijd als een hele belangrijke persoon, als een soort geestelijke vader. De gemeenten die Paulus daarvoor gesticht heeft, want het is misschien wel goed om ook dan te weten wanneer heeft Paulus deze brief geschreven. Nou, als je nou kijkt in hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 4, dan lijkt het erop dat deze gemeenten er al een poosje waren. Want daar wordt al gesproken over de oudsten onder u, die vermaand worden om de kudde te wijden. Er worden voorbeelden gegeven van hoe je dan de gemeente moet wijden. De gemeente was gesticht door Paulus, de meeste gemeente. En het is zeer waarschijnlijk dat deze brief geschreven is na de derde zendingsreis van Paulus. Na de derde zendingsreis van Paulus. En voor het sterven natuurlijk van Petrus. Nou, Petrus is 65 na Christus in Rome als martelaar gestorven. En waarschijnlijk is deze brief geschreven in 61, 62 na Christus. Zo'n beetje tussen de laatste keer dat Paulus langs deze gemeente gegaan is en dat Paulus in Rome omkwam door de martelaarsdood. In die tijd is deze brief geschreven. Maar in 65 na Christus kwam de gemeente terecht onder een enorme vervolging van keizer Nero. En over die vervolging van keizer Nero schrijft Petrus in deze brief nog niet. Omdat hij nog los moest breken. Er kwam nog die vervolging. Maar het is wel Petrus die deze gemeente daarop voorbereidt. En met name spreekt over de beproeving die komt, de vuurgloed van beproeving. En juist om in deze periode, waarin de beproeving over de gemeente zal komen, vast te staan. Dus het is eigenlijk dat Petrus de gemeente bemoedigt en instrueert om de beproeving die straks komt, dat wist Petrus niet precies dat het zou komen, maar door de Heilige Geest heeft God Petrus geleid om de gemeente voor te bereiden op de enorme beproevingen die over de gemeente in Azië zou komen. Om hen te bevestigen, hen vast te laten staan. Het is dan ook heel mooi dat Petrus deze brief verschillende keren een uitdrukking gebruikt van de levende die voor de gemeente zorgt. Kijkt u maar in hoofdstuk 1 vers 3. 1 Petrus 1 vers 3, daar staat: in 1 Petrus 1 vers 3, daar staat: geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Daar wil Petrus op wijzen, op die levende hoop. En dat levende, dat heeft hem heel erg geïnspireerd. Want als je in dat 23e vers kijkt van het eerste hoofdstuk, daar wordt geschreven over het levende en blijvende woord van God. Dus we hebben een levende hoop. En in vers 23 staat dat wij opnieuw geboren zijn door het levende en blijvende woord van God. En in vers 4 van het volgende hoofdstuk, 1 Petrus 2 vers 4, daar staat: en komt tot hem de levende steen. Dus hij wil deze christenen bemoedigen dat als de beproeving straks komt, dat je mag weten dat Jezus leeft. Hij is onze levende hoop. We hebben een levend woord en we hebben een levende steen waar we ons geloof op mogen bouwen. Misschien ook nog wel goed om te noemen dat, misschien wel goed om dat te vergelijken, Petrus, Johannes en Paulus. Petrus wordt wel eens genoemd de apostel van de hoop. De apostel der hoop. Nou, we hebben het net gehad over die levende hoop. Misschien wel goed om even in vers 13 nog te kijken. In vers 13 van het eerste hoofdstuk. Daar staat: om God dus de lendenen van uw verstand, wees nuchter en vestigt uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de opstanding, openbaring van de Heer Jezus Christus, de hoop. Of in vers 21 van hetzelfde hoofdstuk, daar staat: die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. En dan ook hoofdstuk 3 vers 15, hoofdstuk 3 vers 15, waar het ook naar voren komt: maar heiligt de Christus in uw harten, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap geeft vraagt van de hoop die in u is. Nou, Petrus wordt heel vaak genoemd de apostel van de hoop. Johannes, daarentegen, als je de brieven van Johannes leest, wat denkt u? Johannes is de apostel van de liefde. Ja, de hoop, Petrus. Johannes, de apostel van de liefde, die juist in het evangelie van Johannes, maar ook in de brieven steeds spreekt over de liefde. En Paulus? Geloof. Ja, dat zit er bijna wel in, hè? Paulus wordt door de Bijbel heel vaak beschreven als de apostel die het steeds heeft over het geloof. De zekerheid van het geloof, de rechtvaardiging van het geloof. Dus dit is een trio van apostelen: Petrus hoop, Johannes liefde en Paulus de apostel van het geloof. Nou, nog één ding, of nog twee dingetjes over de Petrusbrief voordat we volgende week dan echt erin gaan kijken en de brief gaan behandelen. In deze Petrusbrief wordt 14 keer gesproken over het lijden. 14 keer spreekt Petrus in deze brief over het lijden, het doel van het lijden, waar het lijden vandaan komt en de troost in het lijden. 14 keer spreekt hij over het lijden. Maar hij spreekt ook 26 keer in deze Petrusbrief over de vreugde. Over de vreugde die veel sterker nog is dan het lijden. De vreugde in de Jezus Christus. En precies eenzelfde aantal keren, 26 keer, spreekt Petrus ook over de heerlijkheid die zal komen. Dus vanuit het lijden, de vreugde en de heerlijkheid die zal komen. Een laatste opmerking. Petrus die heeft het in zijn brief ook heel vaak over kostbaarheden. Iets wat kostbaar is. Nou, en daar wil ik even een klein lijstje maken met u. 7 keer dat hij in de brieven, en dan hebben we het over de eerste en de tweede Petrusbrief, het heeft over kostbaar. De eerste keer kunt u vinden in hoofdstuk 1, vers 7. Nou, daar hebben we gelijk een aantal dingen waar ik al iets over gezegd heb. Als we in vers 6 beginnen van 1 Petrus 1, daar staat: verheugt u daarin, ook al wordt gij thans indien het moet zijn voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt tot lof en heerlijkheid, we hebben het woordje heerlijkheid weer, hè, en eer blijken te zijn bij de openbaring van de Jezus Christus. De kostbare beproeving, het geloof dat zo kostbaar is, dat echte, beproefde geloof. Nou, hier spreekt Petrus dus heel duidelijk over die echtheid van het geloof, die voor de Heer echt heel kostbaar is. Kostbaar. In het 19e vers, wat kunnen we daar vinden? Wat is daar kostbaar? Het bloed. Ja? Nou, daar staat in vers 19, wetende, of vers 18, wetende dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel die u van de Vader overgeleverd is, maar met het, en dat is eigenlijk de enige keer dat in het Nieuwe Testament zo mooi gezegd wordt, met het kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Wat een mooie uitdrukking is dat van Petrus, hè? Het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. En Petrus die weet hoe ontzettend kostbaar dat bloed van de Heer Jezus is. Hij, Petrus, die eens voor de Heer Jezus gestaan heeft en zei dat verhoede God. Ga niet naar Jeruzalem. Vlucht weg. Hè? En dat Petrus inderdaad de Heer Jezus heeft zien lijden aan het kruis. En mocht weten, ja, dat is het bloed wat vloeit. Ook voor mij. Dat kostbare bloed van de Heer Jezus. Nou, waar hij nog meer over spreekt, dat kun je in vers 4 en vers 5 lezen. In het tweede hoofdstuk. Tweede hoofdstuk, vers 4 en 5. Wat is daar kostbaar? Ja? Er staat daar in vers 4. En komt tot hem de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. De kostbare levende steen, de kostbare hoeksteen. En hier zien we dat Petrus heel duidelijk ook zegt dat hij niet die hoeksteen is, Petrus. Dat hij niet die rots is waarop de gemeente gebouwd wordt. Maar dat Christus de rots is. Christus de hoeksteen is waar we als levende stenen ook op gebouwd mogen worden. De levende steen door God uitverkoren en kostbaar. Nou, als u dan kijkt in, even kijken, in het 7e vers. U dan, en dat zie je ook in vers 6, zie ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan die gelooft, geldt dit kostbare. Zie, 3 keer achter elkaar dat Petrus dat woordje kostbaar gebruikt. U dan die gelooft, geldt dit kostbaar. Christus is zo onnoemelijk kostbaar voor Petrus. Zo kostbaar dat hij inderdaad bereid was om alles achter zich te laten. Misschien best wel goed om onszelf ook wel eens af te vragen hoe kostbaar, hoe waardevol is er Jezus voor ons? Hoe waardevol is het geloof voor ons? Ik denk dat je dat met name gaat beseffen als je in de verdrukking komt. Als je geloof beproefd wordt. Als je, ja, denk aan de christenen in Noord-Korea. Ik denk dat de christenen in Noord-Korea hier nog veel meer daarbij kunnen bedenken wat dat betekent dat het kostbaar is. Die zetten inderdaad hun leven op spel. En die zetten hun alles aan de kant omdat de Jezus voor hen zo kostbaar is. Het wordt alleen maar kostbaarder, vaak ook in hele moeilijke periodes. Dat woordje kostbaar komt ook nog een keer voor in de derde hoofdstuk. Derde hoofdstuk, het vierde vers. Het gaat misschien vers 3 te beginnen over de wandel van de vrouwen. Uw sieraad zijn niet uitwendig, hoofdstuk 3 vers 3. Maar met het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden. Maar de verborgen mens uws harten met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is in de ogen van God. We hebben het daar in verband met de Jacobusbrief ook wel over gehad. Dat juist je niet altijd een grote mond hoeft te hebben. Niet altijd overal een antwoord op hoeft te hebben. Maar ja, juist ook die stilte. Juist ook die nederigheid. Juist ook die stille geest. Als hier gesproken wordt over het woordje een stille geest. Dan heeft het ook te maken met een geest van iemand die zich overgeeft aan God. Dus het heeft te maken met overgave. En dat is heel kostbaar voor God. Heel kostbaar voor God, mensen die zich in stilte, mensen die zich in toewijding aan de Heer over willen geven. Dat is wat anders dan een opstandige geest. Een opstandige geest die zo gauw geraakt is en zo gauw gekwetst is en zo gauw voor zichzelf op wil komen. Dat is wat anders. Een stille geest, een geest die, ja, kunnen we dat ook niet van de Jezus leren, dat wordt er van de Jezus niet gezegd, zijn stem wordt niet gehoord op de pleinen, hij verheft zijn stem niet, hij leed in alle stilte, zwijgend, een kostbare en stille geest die zich overgeeft aan de Heer. En dan nog twee keer in de tweede Petrusbrief, het eerste hoofdstuk, het eerste vers. Daar wordt het woord kostbaar ook nog weer een keer gebruikt. In 2 Petrus 1 vers 1. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen, door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Nou, hier wordt dus gesproken over dat kostbare geloof. En dan nog één keer dat het voorkomt in de Petrusbrieven, dat staat ook daar vlakbij in 2 Petrus 1 vers 4. 2 Petrus 1 vers 4, daar staat, door deze zijn we met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, omdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur. Nou, hier wordt dus gesproken over door deze zijn we met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. Kostbare beloften. Een grote rijkdom. Nou, we zingen dat wel eens meer dan rijkdom. Meer dan schatten. We hebben zulke grote beloften gekregen. En als we daarover nadenken, wat er allemaal op ons ligt te wachten. Nou, Petrus die noemt het allemaal, dat kostbare, om de gemeente in Azië erop voor te bereiden op deze verschrikkelijke beproeving die over de gemeente zal komen. Goed, dan nog één ding. Waar vandaan is deze brief geschreven? Nou, er staat, als u even terug gaat naar de eerste Petrusbrief, het vijfde hoofdstuk. Het 13e vers. Daar staat: u laat de mede-uitverkorenen te Babylon groeten. En mijn zoon Marcus, groet elkander met de kus der liefde. Nou, je zou kunnen zeggen, nou, dat is heel eenvoudig. Waar is Petrus op dat moment? In Babylon. Waar ligt Babylon? In Irak. Zou Petrus daar in Babylon geweest zijn? U weet waarschijnlijk wel dat Rome in de Bijbel, en met name in het boek Openbaring, en dat was ook zo ongeveer net iets later, Babylon genoemd wordt. Het geestelijke Babylon. En waarschijnlijk is dit niet het Babylon in Mesopotamië, maar dat dit het Babylon is wat later ook Rome genoemd, het Rome Babylon. Eigenlijk Babylon. Je kunt eigenlijk al zeggen dat Petrus daarin al een stukje verwording van de gemeente aangegeven heeft. Nog meer, waarom dat dit ervoor pleit, dat is dat hij ook zegt: en mijn zoon Marcus. Marcus Johannes werd hij ook wel genoemd, een dienstknecht van Paulus. Een dienstknecht die meegenomen werd door de medewerker van Paulus. Hoe heet hij nou? Nee, helemaal in het begin, voordat Paulus... even kijken. Barnabas. Ja, voor Barnabas, een medewerker van Barnabas. En het blijkt dus dat Marcus Johannes in Rome verbleef op dat moment. En het is naar alle waarschijnlijkheid dat Petrus deze brief geschreven heeft vanuit de positie dat hij in Rome was. Misschien ook nog wel goed om even te noemen dat de katholieke kerk, de kerk van Rome, die zegt en die beweert altijd dat Petrus de eerste bisschop geweest is van de kerk in Rome. Dat willen ze eigenlijk best wel heel graag. Terwijl de kerkgeschiedenis, en met name, ik noem dan maar drie namen, Clemens van Rome, dat is een bekende kerkvader in die tijd, heeft in zijn brieven, zo 90 na Christus, nooit geschreven over Petrus dat hij oudste was in de gemeente van Rome. En ook Ignatius van Alexandrië en ook Clemens van Alexandrië hebben nooit melding gemaakt dat Petrus de bisschop was of de oudste van de gemeente van Rome. Dus ja, dat wordt niet bevestigd uit de geschiedenis. Wat wel dus duidelijk hier naar voren komt, dat is Petrus die waarschijnlijk uit Rome wel deze brief geschreven heeft. Nou, dit zijn wat dingen die misschien best wel goed zijn dat je dat in je achterhoofd een klein beetje hebt. Een beetje weet waarom Petrus deze brief geschreven, wat de lijn is in deze brief. En dan gaan we de volgende keer beginnen met met hoofdstuk 1. Om dan een uitleg te geven over deze prachtige brief waarin Petrus de christenen bemoedigt en voorbereidt voor de beproevingen die gaan komen in de gemeente in Azië.